Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 9 is aan de beurt. Er staat boven het bewijs van het voorgaande artikel. Het voorgaande artikel ging dus over de drie eenheid. Bewijs van het voorgaande artikel van de drieheid der personen in één God. Hier moet het dus worden bewezen dat het is zoals in artikel 8 geschreven stond. En dan staat er, dit alles weten wij, zowel uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit de werkingen en voornamelijk diegene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schrift die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven. Welke niet van node is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis 1 vers 26 en 27 zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw, schiep hij ze. Insgelijks in Genesis 3 vers 22 zie de mens is geworden als onze één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is. Als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, en hij wijst daarna de enigheid aan, als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen dat er zijn, maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem van de Vader gehoord geweest, zeggende, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd in het water gezien en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop aller gelovigen deze formule ingesteld door Christus, doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder des Heren, aldus, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De genade van de Heer Jezus Christus, insgelijks in 2 Korinthe 13 vers 13, en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u. En in 1 Johannes 5 vers 7, drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden ver te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voorts staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen naar ons toe, te ons waard, naar ons toe. De Vader is genaamd onze schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk van de tijden der apostelen af tot nu toe. Tegen de Joden, de Mohammedanen en enige valse christenen en ketters zoals Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samosatenes, Arius en andere diergelijken die met goed recht door de heilige vaders zijn veroordeeld geweest. Overigens nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk van de apostelen, de apostolische geloofsbelijdenis dus, die van Nicea en van Athanasius, insgelijks hetgeen daarvan door de ouden in gelijkvormigheid met deze is besloten. Gemeente, God is zo rijk dat hij niet in één persoon te vatten is. Zo geweldig rijk is onze God. Hij openbaart zich als Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest. En hij openbaart zich niet alleen maar zo. Hij is dat ook in het echt. Er is niet alleen maar een openbaringstriniteit, dat God zich als drie personen, als het ware als drie personen aan ons bekend maakt. Nee, het is niet alleen maar een openbaringsdrie-eenheid, het is ook een wezenstriniteit. Hij is ook echt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén wezen, drie personen. En datgene dus wat in artikel 8 ook duidelijk is uitgelegd door Guido de Bray. Dat weten we, waar weten we dat vandaan? Nou, uit de schrift. En uit zijn werkingen staat er, voornamelijk die werkingen die wij in ons gevoelen. Moet wel goed die volgorde in de gaten houden, hè? We weten het uit de schrift. En dan uit de werkingen die we zien, die we van hem gewaar worden. En vooral die wij in ons gevoelen. Dat is het tweede. Want je moet met gevoelens altijd voorzichtig zijn. Hè? Want er zijn heel veel mensen die denken, als ik het voel, dan is het zo. Dan is het echt. Dan is het waar. Wat ik voel is waar. Dat heerst ook onder ons. Hè? Wat ik voel is waar. Daar moet je wel heel erg voorzichtig mee zijn, want je gevoel kan ook uitermate vals en bedriegelijk zijn. En dat kan er ook behoorlijk naast zitten. Behoorlijk naast zitten. Dus de volgorde is wel heel erg belangrijk en kostbaar. Eerst de schrift. En wat je dan volgens de schrift, overeenkomstig de schrift in je gevoelt, dat is waar. Dat is waar, daar kun je veilig op vertrouwen, daar kun je zeker van zijn. Maar alle gevoel dat niet op de schrift gestoeld is, daar zou ik toch nog maar eens eventjes goed over nadenken en toch eventjes wakker bij blijven of die dingen wel al zo zijn. Nu dan, zoals een gereformeerd christen behoort, eerst de schrift. En de getuigenissen van de schrift, die zijn vele. Een aantal worden er hier genoemd, enkele, uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Maar er zijn er nog wel meer en ik zal er zo kwanswijs eventjes tussendoor ook nog wel een paar bijvoegen, hè, om u duidelijk te maken dat er inderdaad een breed draagvlak in de schrift is voor deze drie-eenheidsleer. Er zijn wel mensen die denken dat de Zoon van God pas in Bethlehem is begonnen. En dat de Heilige Geest pas is begonnen op Pinksteren. Maar als u een klein beetje goed thuis bent in de schrift, dan weet u wel dat dat niet klopt. En toch moet ik het altijd weer op de catechisatie uitleggen. Nee jongens, dat is niet zo. De Zoon van God is er al van eeuwigheid af, van voor de schepping van de wereld. En de Heilige Geest is net zo eeuwig als de Vader en de Zoon. De Zoon is vlees geworden in Bethlehem. In de maagd Maria, dus in Nazareth eigenlijk al. En de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. Maar ze waren er van tevoren, van eeuwigheid af, altijd. En daarom kom je de Zoon van God en de Heilige Geest dus ook in het Oude Testament tegen. En dat niet pas op den duur, halverwege het Oude Testament, maar helemaal aan het begin al. God de Vader schiep de wereld door het woord en de geest van God zweefde over de water. In de beginversen, de eerste twee versen van Genesis, heb je ze al, alle drie. En je hebt nog maar twee versjes gelezen van de Bijbel en je hebt ze alle drie al ontmoet. En de Vader schiep door het woord en het woord is de Zoon. En hij gebruikte daarvoor ook die zwevende, broedende geest die alles uitgebroed heeft boven de water. En even verder, in hetzelfde eerste hoofdstuk van Genesis, dat wordt hier aangehaald, heel terecht. Laat ons mensen maken naar Gods beeld, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Ziet u wel, ons en zij. Ons en zij. God schiep de mens, staat er aan. Eerst ons. Daar is de godheid, zeg maar, de personen in het goddelijk wezen, die is met zichzelf in beraad, onderling. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn in beraad met elkaar. Laat ons dat doen. En dan vervolgens wordt er over God gesproken als één wezen. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Eerst is het ons beeld en dan is het zijn beeld. Eerst is het drie en dan is het één. Dus je kunt hier heel duidelijk zien dat God één is en tegelijk meer dan één. Ons. Er staat geen aantal personen genoemd. Dat zegt Guido de Breij heel terecht ook. Er wordt niet een aantal personen genoemd. Maar er is wel duidelijk een meervoud in God. En in Genesis 3. Als de mens gezondigd heeft, dan zegt de Heere God, de mens is geworden als onze één. Als één van ons. Kennende het goed en het kwaad. Dan zijn dat de enige plaatsen waar we dat ons van dat meervoud in God tegenkomen. Nee, gemeente, er zijn er nog meer. Denkt u maar eens aan de torenbouw van Babel. Laat ons nedervaren en de toren bezien die de kinderen der mensen gebouwd hebben. Laat ons nedervaren. En bij de roeping van de profeet Jesaja, die in de hemel werd opgetrokken, daar klinkt een stem van God. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons aangezicht heen gaan? Ik zenden, spreekt God als één, en voor ons aangezicht heen gaan. Net zoals in Genesis 1 bij de schepping van de mens, heb je daar dus het 1 en het 3 vlak naast elkaar. En uitlopers daarvan treffen we trouwens ook nog in het Nieuwe Testament aan, van het ons. Want de Heere Jezus zegt in het Johannes-evangelie, wij getuigen wat we weten en wat we gezien hebben. Maar gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Zie je wel, daar spreken ze met elkaar. En ook in het hoge priesterlijke gebed, dat ze één zijn gelijk als wij één zijn. Ook daar, dat meervoud van God is, die, dat ons dat spreken in het meervoud, dat kom je dus ook in het Nieuwe Testament nog tegen. Duidelijk teken dat er meer dan één persoon is in het goddelijk wezen. U kunt trouwens wat het Oude Testament ook nog denken aan Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. We zullen daar straks van zingen, Psalm 33. Staat op het bord voor na de preek. Daar hebben ze ook alle drie. Daar hebben ze wel alle drie. Dus het is niet zo dat in het Oude Testament dat drie helemaal afwezig is. Want daar heb je er inderdaad drie. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest van zijn mond al hun heren. Zijn mond. Hè? De Heren, dat is de Vader. Hè? En door het woord is de Zoon en de geest. Daar hebben ze alle drie. Wat dacht u van het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen? En van het drie keer Heere in de zegen van Aaron? Ja, goed, dat zijn maar vingerwijzer, maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel in het Oude Testament, dat er dus ook tekenen zijn van de drie personen. En nou zegt de brein, nou, het komt niet op de hoeveelheid verwijzingen aan bewijsplaatsen uit het Oude Testament. Het is beter om ze te wegen, om ze te bekijken, goed te bekijken en met onderscheid en oordeel ze uit te kiezen. Dat is belangrijker dan dat je er 10 of 20 hebt. Maar de voorbeelden die hij noemt, en in alle bescheidenheid wil ik zeggen, de voorbeelden die ik erbij genomen heb, die ik gevonden heb in het Oude Testament, en er zijn er wellicht nog wel meer, ja, die zijn toch inderdaad, als we tenminste ze met oordeel, met een goed oordeel en onderscheid bezien, dan zijn die toch al bewijzen onder het Oude Testament, terwijl daar de zaken nog niet zo helder waren als in het Nieuwe. Want in het Nieuwe Testament, gemeente, de voorbeelden, ook daarvan noemt hij enkele voorbeelden. En het eerste voorbeeld dat hij noemt, waar het dus nog helderder is, dat is wel heel overtuigend. Dat is een voorbeeld dat u ongetwijfeld ook allemaal kent. De doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Daar klonk een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb, dat is de Vader. De zoon stond in het water om gedoopt te worden. En de Heilige Geest daalde neder in de gedaante van een duif. Een heel prachtig voorbeeld van de drie eenheid in één vers, in één stukje. Daar heb je ze alle drie vlak bij elkaar. Een van de kerkvaders zei dan ook tegen de Arianen. Arianen, dat zijn aanhangers van Arius. En Arius loochende de godheid van Christus. Die zei dat de zoon alleen maar een schepsel was. Wel een belangrijk schepsel, het eerste schepsel, maar hij was een schepsel. Hij was niet waarachtig God van eeuwigheid af, zei Arius. En zijn aanhangers, die namen dus ook die leer over en logende dus ook de drie-eenheid. Want als je de twee naturen weer logent, dan logen je automatisch ook de drie-eenheid. Dat kan niet anders, want dan blijven er geen drie over. Die zei, een van de kerkvaders, die zei tegen de Arianen, ga Ariaan naar de Jordaan en zie daar de heilige drievuldigheid aan. Ga Ariaan naar de Jordaan en zie daar de heilige drievuldigheid aan. Want daar kun je het zien, hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ander voorbeeld dat de brein noemt, dat is bij de geboorte van de Heer Jezus in Lucas 1. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De Heilige Geest, de Zoon, de kracht van de Allerhoogste, de kracht van de Allerhoogste, dat is de Vader. Nou, kijk, daar hebben ze ook alle drie in één tekst. Alle drie in één tekst. En er zijn echt nog wel meer voorbeelden van. Denk maar eens aan het Johannes-evangelie. Dat de Heer Jezus naar de Vader heen gaat. En ik zal de Vader bidden. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u de andere trooster geven. Nou, dat hebben ze alle drie op een rijtje. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u de andere trooster geven. Ik, de Vader en de andere trooster. Dat hebben ze alle drie. En bij Paulus die zegt dat wij door hem, door Christus, in één geest toegang hebben tot een vader. In zijn brief aan de Efeziërs. Door hem hebben wij in één geest toegang tot de vader. Dat hebben ze ook alle drie. De brein noemt ook nog de doopsformule. Ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Je kunt nog denken aan de zegen aan het eind van de brieven en de groet aan het begin, waar ze ook vaak alle drie worden genoemd, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals dat ook bij ons het geval is, aan het begin en aan het einde van de kerkdienst, ook nog van die bewijsplaatsen. 1 Johannes 5, 3 zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het woord is de Zoon, ook vooral bij Johannes, en de Heilige Geest. Nou gemeente, er zijn nog zeker meer voorbeelden te noemen, maar ik zou zeggen, we laten het hierbij. Want het mag duidelijk zijn dat, u krijgt misschien wel eens Jehovah's getuigen aan de deur, Die hebben altijd het over de drie-eenheid. Die moeten altijd zeggen dat die drie-eenheid die in de kerken wordt geleerd, dat slaat nergens op. En dat is, nou ja, goed. Dan kunt u ze dus in één armzwaai, zou ik bijna zeggen, als u deze tekst er nou een klein beetje weet onthouden. En zoek ze anders maar op in artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan kunt u ze in één armzwaai de mond snoeren en laten zien dat het anders is. En ja, deze leer die moet worden verdedigd tegen heel wat, hè, tegen heel wat. Hè, die moet worden verdedigd, staat er, tegen, ja, tegen de Joden, helaas, helaas, helaas. Zij zeggen dat de Vader geen zoon heeft. God heeft geen zoon. Tot op de huidige dag dat ook hun blinde ogen openging. En de moslims, Allah heeft geen zoon. Nou, dat is dan jammer voor Allah. Dat is dan heel jammer voor Allah dat hij geen zoon heeft. Want dat betekent wel dat hij geen verlosser kan zenden ook naar deze wereld. En dat heeft Allah ook niet gedaan. Die heeft geen verlosser gezonden in deze wereld. Dat is ook het grote verschil tussen het christendom en de islam. De islam is een wettische godsdienst. Wij moeten maar zorgen dat we bij God terechtkomen. Maar in het christendom is het God die de verloren mens in Christus opzoekt. Dat is een wezenlijk verschil. God heeft geen zoon, zeggen de Mohammedanen. Ik zeg dan, dat is dan jammer voor God, voor Allah, dat hij geen zoon heeft. Want onze God heeft wel terdegen een zoon. En wat voor een ook, hè? Van eeuwigheid God gezonden om met zijn bloed voor onze zonden te betalen. En het moet ook voortdurend tegen allerlei ketterijen staande worden gehouden. Want je begrijpt het soms niet. Hè? Knappe mensen, theologen, die toch veel geleerd en gestudeerd hebben. En dat ze dan de leer van de drie-eenheid zomaar aan de kant zetten. En hun eigen filosofieën over nahouden wie God is. En dat gebeurt echt tot op de huidige dag heel erg veel. En dan vraag ik me wel eens af, kunnen jullie dan de Bijbel niet eens lezen? Kunnen jullie dat dan niet eens? He, want in Gods woord staat het zo duidelijk beschreven dat God drie personen is. De ene waarachtige God. En dan gemeente dat andere aspect. He, uit de schrift wordt het ons duidelijk gemaakt. Maar ook nog op een andere wijze, in de tweede instantie. En ik zei vooral die tweede instantie, moet vooral de tweede instantie blijven. Uit de werkingen van hem, de werken wat God doet. Ze doen niet alle drie hetzelfde namelijk. De Vader is de schepper, de Zoon is de verlosser en de Heilige Geest is de vernieuwer, de heiligmaker. Ze doen niet alle drie hetzelfde, ze doen elkaars werk niet over. Dus de werkingen en voornamelijk diegene die wij gewaar worden, die wij in ons voelen. Die door de Brij zegt, nou wij kunnen die drie eenheid natuurlijk niet in dit leven helemaal bevatten. En dat is waar hoor. U moet niet denken dat ik het wel bevatten kan. Ik ben vlees, mens en geen God. Alleen God kan zijn eigen wezen doorgronden. Niemand van de mensen weet wat van God is dan de geest van God die in hem is. Die weet het. De geest van God die weet het wat in God is. En wij weten het niet. Wij kunnen er alleen maar met de schriften iets over stamelen. Maar we weten niet alles. Na deze, in de hemel, zegt de Brij, in de hemel, daar zal het ons volledig helder en klaar zijn wie God is. Ja, nou, dat is inderdaad zo. Maar er wordt hier in dit leven toch wel ook al iets van gemerkt. We worden er toch niet helemaal onkundig van gelaten, omdat de schrift er een en ander over zegt. Maar ook omdat we de werkingen van God drie-enig aan onszelf gewaren. En dan spreken daar uiteraard de christgelovigen, degenen die de Heer kennen, want wie de Heer niet kent, die wordt niks gewaar. Dat is gewoon zo. Wie de Heere niet gelooft en vertrouwt en niet toebehoort en niet heeft gezocht en niet heeft gevonden, ja, die wordt van God niks gewaar. Dat is toch geen wonder natuurlijk, hè? En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, er is geen God. Er wordt ook niks van hem gewaar. Nee, nee, vanzelf niet. Als je gelooft dat je uit een oerknal voorkomt en dat je uit een aap bent geboren, en dat het een kwestie van toeval is dat je op deze wereld staat en verkeert. Ja, als je dat gelooft, ja, dan moet je niet vreemd opkijken dat je niks van God gewaar wordt. He, want je hebt God uitgeschakeld. Je hebt God terzijde gelegd. Je hebt God, ja, genegeerd, altijd genegeerd. En als je God negeert, dan word je niks van hem gewaar. Ook. En er zijn heel veel mensen, gemeente. Heel veel mensen in onze tijd die zeggen er is geen God. Niet zo direct in donker Afrika, want daar geloven de meeste mensen nog wel in dat er een God bestaat, echt wel. En in Amerika, althans Latijns-Amerika en Midden-Amerika ook nog wel, en in Azië, daar is nog wel een zeker godsbesef, hè? Maar hier in deze westerse wereld, daar zijn atheïsten. En die zeggen van, nou ja, hoor eens hier, ik ben door mijn vader en mijn moeder gemaakt en niet door een God. Kinderen worden gemaakt, zegt men dan, worden gemaakt. Rare uitdrukking, kinderen worden gemaakt. Alsof er niet een schepper is die ze in de moederschoot formeert, zoals ik vanmorgen zei, op een vreselijke, zeer eerbiedwaardige manier in de moederschoot, geweven door God. Maar als je in de fortuin, in het noodlot gelooft, in het fatum, het noodlot, ja, dan zul je waarschijnlijk levenslang niets van God gewaar worden. Hij laat zich weliswaar niet onbetuigd, want hij laat zich aan niemand onbetuigd die op deze wereld is. Maar als je dat voortdurend aan de kant schuift, dan word je op een gegeven moment ook niets meer van hem gewaar. Maar zij die God kennen, die worden hem gewaar uit de werkingen die zij in zich gevoelen. Wat gevoel je nou van de Vader dan? Ja, de Vader is je schepper. Als je daar je ogen voor opengaat, dat je een schepper hebt. Het is niet vanzelfsprekend hoor, dat kerkmensen ook allemaal dat zich bewust zijn, dat ze een schepper hebben. Dat dat een levende zaak voor ze is. Dat is niet vanzelfsprekend, hè. Want je kunt wel zeggen van, ja, ik heb de catechisatie geleerd, dat staat in de Bijbel. Dus dat is zo, maar hou je er ook echt rekening mee dat je een schepper hebt? Een maker, is dat een levende werkelijkheid voor je? Ben je de Vader al wel eens tegengekomen in je leven? Heeft hij je alles ontmoet? Want dan weet je werkelijk dat je niet van jezelf bent. Dat je krachtens de schepping eigendom bent van God. En dat hij recht op je heeft. En dat hij je ter verantwoording roept. Je moet denken aan wat Prediker zegt tegen de jongelui. Denk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. Eer dan de kwade dagen komen. En de jaren komen waarvan gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En dan staat er dat je aan je schepper moet denken. Omdat je namelijk vooral je daden zult komen in het gericht. Je moet rekenschap geven van je leven. Als je God ontmoet, als God je tegenkomt, als God een levende werkelijkheid voor je wordt, dan besef je dat ik ben van iemand en daarom ben ik ook verantwoordingsschuldig. En dat is die God tegen wie ik gezondigd heb. Gerebelleerd. Een God die torent over de zonde. Ja, dat zegt Gods woord. Hè? Een God die ten alle dagen over de zonde torent, omdat hij te heilig van ogen is, dan dat hij het kwaad zou kunnen verdragen. Dat wordt dan levende werkelijkheid voor je. Dat zijn de werkingen die dan van God uitgaan, die je in je gevoelt. Hè. Ik heb tegen die God gezondigd, wiens eigendom ik ben krachtens de schepping. Hij heeft recht op mijn leven en ik ben verantwoording aan hem schuldig en het is niet zoals het behoort met mij. Dat word je dan gewaar. Dat word je dan gewaar. Dat zijn de werkingen van de Vader, God de Vader, die onze schepper en onze rechter is. Die we dan in ons gevoelen. Het is niet in de haak. Het zit niet goed tussen hem en tussen mij. En het moet goed worden. En veel mensen die dat gaan beseffen, bij wie dat wakker wordt, die gaan dan proberen om dat goed te maken. Dat doen heel veel mensen. Dan zeggen we, nou ja, ja dit moet, ik moet toch wat anders leven. Hè? Dus het grootste vuil wordt opgeruimd, zullen we maar even zeggen. Het grootste vuil gaat aan de kant. En ze maken het wat netter en wat beter. En ze worden wat ernstiger. Ze gaan ook eens in de Bijbel lezen. Ze gaan ook eens bidden. Ze gaan naar de kerk wellicht. En ja, dat is zo vaak. Hè? Niet altijd, geen stramien. Ik zeg niet dat het zo moet gaan. Maar vaak is dat wel zo, hè? Dat je dan op die manier zoekt God te bereiken. En God als het ware wat naar je toe te trekken. En God over de brug te halen naar jou toe. He, als ik maar dit doe en als ik dan maar dat doe en maar zus doe. En dat maar laat, als dat maar wat opknap en beter. Ja, dan zal God misschien wel met me tevreden zijn. Bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk Maarten Luther. Buitengewoon godsdienstig mens. Dat was hij al. Van kindsbeen af. Maar toen God een levende realiteit in zijn leven werd, hè, toen ging die ook van alles uithalen om zich maar met God te kunnen verzoenen. Hij ging zelfs de Pilatustrap in Rome beklimmen. Want hij dacht, als ik dat doe, dan zal God zeggen, Maarten Luther, nou is het goed hoor, nou is het goed met jou. Nou ben ik tevreden met Maarten Luther. Hè. Nou kun je inderdaad je rekenen bij het getal van de mijne. Nou ben ik met je verzoend. Hè. Nou ja, kijk, dat is een mens nou zo eigen om dat te doen. Hè? Dat hij denkt van als ik maar dit en als ik maar zat en zus en zo, dan zal het wellicht wel goed komen met me. Hè, dat streven om God te bereiken. Ja, dat is er omdat je weet dat je hem niet hebt en niet kent. En je zou hem toch wel willen vinden, willen zoeken. Hè? Nou, dat zijn allemaal de werkingen die wij van God in ons gevoelen. Van God, de Vader die onze schepper is, die onze onderhouder is, hè, die ons leven ook altijd onderhoudt en die ons eenmaal oordelen zal naar wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad, hè, we worden dat dan toch gewaar en dat heeft zijn invloed op ons leven. Dat maakt ons misschien wat zoekend en strijdend. Dat zou allemaal zomaar kunnen zijn. Maar op die manier kom je er niet. Dat geef ik je op een briefje. Op die manier kom je er niet. Kom je niet bij God, en vind je hem niet als een verzoende vader. Dat is onmogelijk om op deze wijze God te vinden. Want God heeft een zoon. Allah heeft geen zoon. Nou, daar heeft hij dan mooi pech mee dat hij geen zoon heeft. Om het maar eens heel plat te zeggen. Allah heeft geen zoon, maar God heeft een zoon. En dat is de tweede persoon. En die moet worden gezocht. En mag worden gezocht. Want er wordt ons in het evangelie aangewezen. Een mens die God niet vinden kan. En niet bij God kan komen. En hem niet kan bereiken. Misschien wel tijdenlang geworsteld heeft. Zoals de bloedvloeiende vrouw. Alles ten koste gelegd. Maar nooit beter geworden. Al haar geld weg. Maar nooit beter geworden. Nou zeg je niet dat dat altijd in die weg hoeft te gaan. Dat je eerst alles geprobeerd moet hebben. En er is geen stramien van te tekenen, van zo gaat het altijd. Zo bedoel ik het ook niet. Maar het is wel zaak dat we dan bij de tweede persoon van het goddelijk wezen terechtkomen. Want gelukkig heeft God een zoon. God De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft een zoon, hoort u het mensen? Die heeft een zoon. Niet de God der filosofen, zei Blaise Pascal. Niet de God der filosofen, maar de God van Abraham, van Isaac en Jacob, die heeft een zoon. De tweede persoon van eeuwigheid af. En die werkt door zijn bloed. Door zijn bloedstorting op Golgotha. Die verzoent zondaars met zijn vader. Die maakt echt vader van ze. Die maakt hem tot vader van ze en voor ze. Zijn schepper mogen zij vanaf dat moment hun vader gaan noemen. En de werkingen die wij daarvan gevoelen, ja, die word je gewaar als je door het evangelie getrokken wordt. Door de prediking van Christus naar hem wordt toegelokt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, zei Johannes bij de Jordaan. Zij gingen achter hem aan, die twee die daar stonden, want zij hadden zonde, zij waren wereld. Zij hadden dat nodig, wat Johannes zei. En ze dachten, als hij dan de zonde der wereld wegdraagt, dan moeten wij er als eerste achteraan. Want ja, wereld, dat zijn wij. Wereld, dat zijn wij. Kijk, als je dat nou gewaar geworden bent bij de eerste persoon, zou ik zeggen, dan moet je zeker niet nalaten werkzaam te worden met de tweede persoon. En dat is nou zo eigen aan het geestelijk leven, gemeente, dat er een afspiegeling van de drie-eenheid, van de drievuldigheid van God is in het geestelijk leven. Een christenmens wordt werkzaam met de Vader, dat hebben we net al gezien. Je wordt werkzaam met de Zoon en je wordt werkzaam met de Heilige Geest. En als je tot de Vader niet kunt komen, dan moet je bij de Zoon leven. Dat is toch waar, hè? Dat is toch waar, maar dat is de middelaar. Dat is een verlosser. God heeft een zoon. Gelukkig, onze God heeft een zoon. En die heeft hij gezonden naar deze wereld om de kloof te overbruggen. Om de wond van de zonde te helen en weg te nemen. Hè, zodat wij met God verzoend kunnen raken. Laat u met God verzoenen. Dat is de prediking die klinkt her en der en ook in ons midden. Laat u met God verzoenen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet wegnemende. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Daarom bidden wij u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dat je dan als arme zondaar aan zijn voeten valt. En tegen Jezus zegt, reinig op mij. Alstublieft. Verzoen mij toch met uw vader. Zodat u ook mijn vader zal worden. Dat mijn schepper mijn vader zal gaan worden. He, nou, die bede, laat u met God verzoenen. Die roept ons tot Christus toe. Dat we naar hem moeten gaan. En dan wordt een mens werkzaam met de Heer Jezus. Dan leert hij hem kennen als borg en middelaar. Met al zijn schatten en zijn weldaden. Waarvan de verzoening van God met God en de vergeving van de zonden en de vernieuwing van ons leven, die zijn daar toch wel de voornaamste van, nietwaar? Want dat is allemaal in hem. Dat heeft hij allemaal mogelijk gemaakt aan dat vloekhout van dat kruis. Je bidt de Heer Jezus of hij toch ook jouw heiland wil zijn. En jouw verlosser. Je smeekt hem om genade bij God te mogen vinden in hem. Hè? Want niemand komt er tot de Vader dan door hem. Dat weet u toch wel. Hè? Dat is zo'n bekende tekst uit de Bijbel. Dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Je wordt werkzaam met die tweede persoon van het En dan komt de derde persoon er ook nog bij. Dat is de heiligmaker, staat hier. Je kunt ook zeggen de vernieuwer. Maar dat doet hij vanuit Christus, hoor. Alles vanuit Christus. Hè. Want de Heilige Geest neemt het allemaal vanuit Christus om het toe te passen. Hè. De Geest is de toepasser. de toepasser, de grote toe-eigenaar van de dingen die Christus heeft verworven. En je gaat dan ook om de Heilige Geest bidden. Die krijg je ook nodig. Hoe nodig is voor ons de Heilige Geest, opdat Hij het geloof in die Christus in ons zou willen werken en versterken, of dat Hij ons leven zal vernieuwen in de waarachtige bekering tot God. Of dat Hij toch ons hart maar voortdurend zal willen neigen naar de Vader en naar de Zoon. Dat Hij in ons wil komen wonen, Hij door zijn inwoningen, de Heiligmaker, door zijn inwoning in onze harten. Want de Heilige Geest, beste mensen, komt ons het dichtst nabij van de goddelijke personen. De Vader is God voor ons, in zijn grote genade. God voor ons. De Heer Jezus, de Zoon, is God met ons. Emmanuel, God met ons. En de Heilige Geest, zij komt ons het dichtst nabij. Dat is God bij ons en in ons. Beide staat er in Johannes Evangelie. Hij zal bij je wonen en hij zal in je zijn en in plaats hier in het hart. Word je daar gewaar? Nou, of dat je daar gewaar wordt. Of je daar is of dat hij daar niet is, nou, dat word je echt wel gewaar. Dat word je echt wel gewaar. Uit de werkingen die wij in ons voelen. Want hij houdt daar het geloof aan de gang. Het roepen tot God, het is ook de geest van de genade en van de gebeden. Hij houdt het geestelijk leven aan de gang. Doet allemaal die Heilige Geest die inwonen in het hart. Daar moet je wel heel nauwkeurig en voorzichtig mee omgaan hoor. Want hij is gevoelig. Je kunt hem ook bedroeven. Ja, dat moet je niet doen hoor. Dat moet je niet doen. Die kamerbewoner, die Heilige Geest, die moet je zijn gang laten gaan. Die moet je rustig in je laten werken. God door zijn geest in je laten werken. Want hij vernieuwt ons hart. En hij vernieuwt ons leven. En daarom is er ook altijd nodig een voortdurend vragen en zoeken van de Heilige Geest. De Heilige Geest, werk toch vooral sterk door, krachtig door in mijn hart. Vernieuw mijn denken, mijn gemoed. Maar ook mijn leven, de praktijk van het leven. Mijn spreken. Mijn handelen. Ja, die vernieuwing is brood en brood nodig. Want we zijn van nature onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus we komen van ver. Het is niet zo als de Heilige Geest in ons hart komt, dat we al bijna volmaakt zijn. Nou nee, lange na niet. We zijn helemaal niks, helemaal niets, ver van huis. We leven van onszelf in de zonde. Alles verbeurt, alles verknoeit. En de Geest moet eigenlijk helemaal vanaf de grond af aan beginnen. Om alle dingen, al het goede in ons uit te werken, vanuit Christus. Past hier toe. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hij wekt het, werkt het geloof. Maar dat het geloof is ook niet gelijk volmaakt hoor. Dat moet ook stukje voor stukje worden gegeven en onderhouden en versterkt en bewaard. Dat is allemaal nodig hoor. Dat is allemaal nodig dat de Heilige Geest dat doet. Nou, dat word je echt wel gewaar. Hè? De Geest die wij in ons gevoelen. De Vader wordt je gewaar. De Zoon wordt je gewaar. De Heilige Geest wordt gewaar. En daarom zeg ik dus dat er in het geestelijk leven een afspiegeling zit van de drie-eenheid Gods. Je ontmoet ze alle drie. En als je die alle drie ontmoet, dan ontmoet je er geen één. Je ontmoet ze alle drie. Er kan er niet één worden gemist. Je kunt niet zeggen, ik heb aan de Vader genoeg. Er zijn wel eens mensen die veel over God praten, maar over Jezus Christus horen ze nooit. Dat kan toch eigenlijk niet? Dat kan toch helemaal niet? God zonder Christus. Waar moet je daarover praten? En de Heilige Geest nodig te hebben, dat hebben ze nog nooit beseft. Er is nog nooit iets werkelijks voor ze geworden. Hè? Nou, dan is er in het geestelijk leven toch echt iets fout, hoor. Echt iets heel erg fout. Hè? Want in het geestelijk leven worden ze alle drie gekend. De Vader wordt gekend, de Zoon wordt gekend en de Heilige Geest wordt gekend. En dat niet ene keer, maar bij voortduur. Zolang als we in dit leven zijn om zijn volzaligheid na dit leven te genieten. Dan genieten we God in zijn drie personen na dit leven. Maar ze worden wel terdege ook al in dit leven gekend. Uit zijn werkingen voornamelijk diegenen die wij in ons gevoelen. En deze leer, zegt Tito de Bredon, deze leer, die is door de ware kerk, altijd beweerd geworden. Beweerd, dat wil zeggen onderhouden. Beweerd betekent dus niet van iets beweren. Maar beweerd is een wat oud Nederlands woord hier, dat betekent onderhouden. In het Frans staat hier het woord maintenu. Maintenu, dat kent u van het van de spreuk, hè? Ik meen dat het de lijfspreuk is van Marnix van Oldenbarneveld. Daar kan ik iets abuizen hebben, maar ik dacht dat het de lijfspreuk van Johannes, Marnix van Sint Aldegonde, bedoel ik. Marnix van Sint Aldegonde. Je maintiendrai. Je maintiendrai. Dat kent je wel. Hè? Ik zal handhaven. Je maintiendrai. Dat ook eigenlijk in symbool staat in Nederland, bij de Nederlandse leeuw, hè, bij de Nederlandse, ik zal handhaven. Nou, zo heeft de kerk altijd gehandhaafd. Je meent, André, deze leer. Ik zal handhaven deze leer. En dat heeft dus de ware kerk ook altijd gedaan. Hè, die leer gehandhaafd. En ja, dat tegen allerlei ketters moest die leer verdedigd worden. En er wordt hier een hele serie van ketters wordt hier opgesomd. Ja, de Joden worden genoemd, de Mohammedanen worden genoemd, daar heb ik het al over gehad, valse christelijke ketters. Martion leerde dat de God van het Oude Testament een andere was dan het Nieuwe. Heel vreemd. Mani, die zei dat er een boze God en een goede God was. Dus die leerde twee godendom, maar die hadden niks met elkaar. En dan is er een strijd gaande tussen de een en de ander. Die Praxias, die ontkende de godheid van de Heilige Geest. Sabellius, die leerde dat er een soort van openbaringstriniteit was, maar het was geen wezenstriniteit, waar ik het in het begin van de preek over had. Dus God die zet iedere keer een ander masker op, hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn maskers die God opzet, maar hij is niet echt Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen wezenstriniteit. En dat geldt ook van die Sabellius en die Samosatenus. Nou, dat geldt dus ook van hen. Hè. Zij hebben dus ook een afwijkende leer gehad. Niet de ene God, hè. Ze leerden soms drie goden. Of ze leerden van niet drie personen, maar dat er maar één God was. En dus niet drie personen in het ene goddelijk wezen. Of het een of het ander, maar in ieder geval een afwijkende leer van de schrift. En daar moest het tegen verdedigd worden. En ja, dat moet nog steeds helaas. Want die ketterijen, die zijn er nog allemaal. Het is gek, maar ketterijen is net onkruid. Die zijn er nog allemaal. Ze moeten nog altijd weerlegd worden tot op de dag van vandaag, want er staat dat op het spel, hoor. Als bijvoorbeeld Jezus Christus niet de Zoon van God is, en daar gaat het in het volgende artikel over. Als dat niet waar is, hè, dan kun je dus niet de drie eenheid beleiden, dat is onmogelijk. Ja, dan staat er heel wat op het spel, dan staat onze zaligheid op het spel. Daar is onze zaligheid mee gemoeid. En dus het luistert, nou, als het gaat over de Heilige drie-eenheid. Wij nemen gaarne aan, in dit stuk staat er, de drie geloofssommen. Namelijk die van de apostelen, de apostolische geloofsbelijdenis, die we ook vanavond weer gehoord hebben hier in de kerk. Ik geloof in God den Vader en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En ik geloof in den Heilige Geest, die zegt, samengesteld op de structuur van de drie-eenheid. Ook die van Nicea, die gaat nader in op de Godheid van Christus en van de Heilige Geest. En ja, dan ook nog de geloofsbelijdenis van Athanasius, die je achter uw Bijbeltje vindt, wat minder bekend. Maar die gaat vooral over de drie-eenheid en over de twee naturen. Dat zijn geloofsbelijdenissen uit de vroege kerk dus. De apostolische geloofsbelijdenis uit de tweede eeuw na Christus, heel vroeg al. Nicea uit de vierde eeuw en Athanasius eigenlijk ook uit de vierde eeuw. Rond de vierde eeuw zijn die gemaakt. En daarin wordt de rechtzinnige leer van de kerk verwoord, hè, de verwerping van de dwalingen, die kun je er duidelijk in gewaar worden. Hè. En ja, de reformatie heeft teruggegrepen op de vroege kerk. Die heeft alle dwalingen die de vroege kerk verwierp, mede verworpen. En die is in het orthodoxe Bijbelse spoor doorgegaan. Gelukkig wel moeten wij vooral ook maar doen. En die belijdenissen hoog houden. En alles wat de oude, de kerkvaders van de eerste eeuwen, in overeenstemming daarmee, in gelijkvormigheid met deze, heeft besloten. Alles wat de kerk heeft gezegd in die tijd, de rechtzinnige kerk. Ja, die lijn die moeten wij vasthouden. Athanasius, een van de schrijvers dus van de geloofsbelijdenissen, die is er zelfs 3 keer om geëxcommuniceerd. In de tijd toen de Arianen, de ketters, de overhand hadden, die tijd is er geweest, toen moest hij weg, werd hij verbannen. Niet 1 keer, maar hij is 3 keer verbannen. Maar hij heeft het gedragen. Het was hem het waard. Hij is niet bezweken. Hij is niet van de rechte leer afgegaan. En zo betaamt het ook ons, gemeente, in deze warrige tijd waarin wij leven. Om de rechte leer ook over de drie-eenheid getrouw te bewaren. Zoals de ware kerk dat altijd heeft gedaan. Altijd beweerd, gehandhaafd en bewaard door de ware kerk. Altijd onderhouden is het geweest en dat moet nog gebeuren door u en door mij. En de leraars die hebben daar een bijzondere verantwoordelijkheid in. Dat zal u wel duidelijk zijn. Amen.